Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in de gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het vierde van 98. De schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen het 24e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 96, het negende vers. Het juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt, die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. En wat er verder volgt. Vervolgens doen wij belijdenis des geloofs. Vanmiddag met artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is ook in verband met de preekbespreking voor deze avond, waarin het gaat ook over de eindtijd, waar deze preek ook op is afgestemd. Dus de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37, is onze geloofsbelijdenis voor deze middag. Nadat we gezongen hebben, Psalm 96, vers 9, en gelezen hebben Matthäus 24, vers 1 tot en met 14.
En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende, zeide tot hen, zie toe, dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Artikel 37 van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit. Om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de aanbeginnen der wereld af tot een einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En dan gaan er degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boze en goddelozen, en zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, terwijl ze overwonnen zullen worden door het getuigenis hun eigen conscientiën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden, en het eeuwige vuur het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zonen Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkorenen engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk voor vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien grote dag met een groot verlangen en ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus, onze Heere.
De tekst voor de prediking voor deze avond is uit het gedeelte dat we gelezen hebben, Matteüs 24. Enkele woorden uit vers 4 en vers 6. Jezus antwoordende zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleide. En in vers 6: zie toe, word niet verschrikt. We willen samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Eeuwige en almachtige God, we hebben zojuist vanuit onze belijdenis geput uit uw heilig woord, door u geïnspireerd, gelezen van het einde van alle dingen, het doel van alle dingen. Ernstige woorden hebben ons toegeklonken, Heren, van die grote scheiding die er eenmaal zal zijn tussen gelovigen en tussen ongelovigen, tussen hen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen en hen die hebben gezegd: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En Heer, als wij dan deze middag samen zijn gekomen, ook ter voorbereiding op de bespreking van een gedeelte uit uw woord met de jongeren van de gemeente, dan willen wij nu oud en jong, klein en groot, luisteren naar een onderwerp waar we misschien, zeker als we jong zijn, niet al te graag over nadenken. We hebben immers een leven voor ons, zo is onze hoop en zo is ons uitzien. En we zijn volop bezig als jongeren om ons te richten op de toekomst. met onze studie, met ons werk. En we hebben plannen, wellicht om te gaan trouwen, heel binnenkort al. En dan moeten we over het einde gaan nadenken. Heren, dat is iets wat tegen ons ingaat. En toch moet het, heren. Want zoals we hier staan of zitten of thuis meeluisteren, zijn we eindige en broze mensen. En wij kunnen van allerlei plannen hebben. En dat mag. Maar we vergeten zo vaak daarbij te denken, zo de Heere wil en wij leven zullen. En hoe vaak worden mensen niet overvallen midden in hun werkzaamheden. In het eten, in het drinken. In het trouwen en ten huwelijk uitgeven. In alles wat er in de dagen van Noach gebeurde. En de zondvloed kwam en heeft velen verdorven. En zo kunnen wij midden in het volle leven staan. En gericht zijn op de toekomst en ineens weggerukt worden uit dit leven. En heren, dan is er nog maar één ding belangrijk. Is onze ziel dan geborgen onder de vleugelen van de Heere Jezus Christus? Is onze schuld betaald door dat betaalmiddel wat alleen door u alleen wordt goedgekeurd? De prijs van onze ziel. Is onze zonde afgewassen door dat middel wat u gegeven hebt om de zonde te reinigen, het bloed van de gekruisigde? Hebben we dat geloof als een vrucht van de wedergeboorte mogen leren beoefenen? Hebben wij die hoop mogen leren beoefenen als vrucht ook van die wedergeboorte? Of leven we nog voor onszelf? En zijn we nog onbekeerd? Heren, dan kunnen wij niet sterven. Dan kunnen wij u niet ontmoeten. Dan kunnen we de eeuwigheid niet aandoen. En daarover moet het gaan, Heer, ook deze middag. En moeten wij allen, oud en jong, klein en groot, weer eens worden stilgezet. Juist ook in de tijdspannen die wij beleven. Alles wijst er immers op dat het einde nabij is. Al weten wij de dag en het uur niet. Maar de tekenen van de tijden, die zijn overduidelijk. Als we zien op de goddeloosheid die hand over hand toeneemt. De wetten die de norm van uw woord niet kunnen doorstaan en de toetssteen niet kunnen doorstaan. Als we zien wat er ook in Israël gebeurt, ook op dit moment. De aanvallen die opgevoerd worden. De wereld die zich steeds meer tegen Israël gaat keren. Als we zien op de rampen ook in de schepping. Als we zien op de vele verleidingen die er zijn, ook in de leer. De vele verlossers en messiassen die gouden bergen beloven. En de velen die door hen verleid worden. En dat de liefde van velen verkilt en verkoudt. Aanslagen die gepleegd worden. Zinloos geweld. We hoorden ervan ook in Australië. Wat kunnen we zeker bij het ouder worden, als we zien op de toekomst, als we zien ook op ons nageslacht, de kinderen, de jongeren van de gemeente. Wat kunnen we dan bezorgd zijn? Wat zullen wij en wat zullen zeker ook onze kinderen nog eens mee gaan maken? Als het alleen maar moeilijker zal gaan worden. Als we de schriften openen en we zien de tekenen der tijden en wat u daarin allemaal voor zegt. O Heere, dan smeken wij tot u. Wilt u ons genadig zijn? En wilt u geven dat het woord van de prediking daartoe het middel mag zijn om mensen die nog onbezorgd in het leven staan, eens tot stilstand te brengen, jongeren of ouderen. Omdat die allergrootste levensvraag vanuit onze ziel mag worden geboren. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik de dag van het oordeel zonder verschrikken tegemoet kunnen gaan? Hoe kan ik vrede voor mijn hart en uitzicht voor mijn ziel ontvangen? Heere, dat kan alleen bij u vandaan. Als u verschijnt, zoals we vanochtend hebben gehoord, als we u mogen zien, niet lijfelijk en vleeselijk zoals de discipelen en die broederen toen en daar, maar met de ogen des geloofs. Als u op mag reizen vanuit de schriften die ons worden verkondigd en die ons worden verklaard. Heere, wilt u daar plaats voor maken? Voor de rechte Christusprediking, die toch altijd in het paradijs begint, waar wij u op het hoogst hebben misdaan en van het heilspoor zijn afgegaan, waar we vrijwillig en moedwillig gekozen hebben voor de dood boven het leven, maar waar u in uw opzoekende zondaarsliefde vanuit uw eeuwig welbehagen de mens hebt opgezocht. Waar zijt gij? Om hem de moeder van alle beloften te geven, waarin de zaligmaker werd toegezegd, het zaad van de vrouw, dat de kop van de oude slang zal vermorzelen. En Heere, nu mogen wij van die zaligmaker horen. En we bidden u, wilt u plaats voor hem maken in ons hart en leven, want die is er van nature ook niet. Van nature zijn we zo uit de aarde aard. En zijn we zo bezig met de dingen van het hier en nu, dat we dat geestelijke en het eeuwige zo snel uit het oog verliezen. En dat bewaren we voor het laatst. Maar wilt u dat nou eens onmogelijk maken, Heere, dat wat u, Heere Jezus, zegt, één ding is nodig, op ons hart gebonden mag worden. En dan bidden wij u, Heere, om uw geest. En als we zo in gedachten, ook als herder en leraar van de gemeente, de rijen doorgaan, dan beginnen we de gemeente wat te kennen en dan zien we ze staan of zitten. Ouderen en jongeren, hier in de kerk of thuis. Dan beginnen we iets te kennen van het leven, van de zegeningen, maar ook van de zorgen. Soms van de zeer grote zorgen. Van de beproevingen die zo ongedacht en onverwacht het leven binnen kunnen komen. Van de angsten om onszelf of om onze kinderen. Van ziekten, van zorgen, van zonden. Maar ook van twijfels. Van grote crisis in het geloofsleven. Heren, daar weet u toch van. Van mannen of vrouwen die het niet meer weten. Die twijfelen. Vanwege alles wat er in het leven omver gaat. Heren, we dragen ze hartelijk aan u op. En we smeken u, wilt u toch doen wat geen mens in staat is om te doen. En dat is om ons hart te openen. Dat is om onze blinde zielsogen het licht te geven. Dat is om onze dove oren te doorboren. Dat is om ons te zien op u. Heere, als wij zien op onszelf. Als wij zien op onze mensen om ons heen. Als we zien op de zonden. Als we zien op zoveel dingen die ons aan het twijfelen kunnen brengen. Dan ontzinkt ons het geloof. Dan hebben we niets om op te leunen en te steunen. Maar Heere, dan smeken wij tot u. Wilt u verschijnen tot hun lieder vreugde? Zoals u dat ook beloofd hebt. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. En wat wordt er getreurd en wat wordt er gezucht, ook binnen de gemeente. En wat kunnen we voor de onmogelijkheid staan om de oorzaken daarvan weg te nemen? Wat kunnen we ons zwak van moed en klein van krachten weten? Maar o Heere, wilt u de hemelen dan scheuren en nederdalen? En tot hem of haar komen die zo vertwijfeld en zo moedeloos zijn weg door het leven moet gaan? Heere, ontferm toch onzer. En gedenk ons in uw grote gunst en uw genade, zoals u in het verleden al bij zoveel hebt gedaan. Heere, gedenk in het bijzonder ook aan onze jongeren. En aan de kinderen in de kerk. Ach, wilt u ze op een jonge leeftijd toch opzoeken en geven dat zij u de Heere vroeg mogen zoeken. Naar de belofte die gij gegeven hebt. En die speciaal voor hen in de schriften staat. Wie mij vroeg zoekt, zal mij vinden. Heere, wilt u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. En u hebt dan maar één woord nodig. Eén pijl van uw goddelijke boog. Die een mens, ook een klein mensenhart treft. Waardoor we gewond naar huis gaan. En waardoor die grote vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God, Hoe krijg ik een genade, God? Hoe kan ik bekeerd worden? Hoe krijg ik een nieuw hart? Op ons hart wordt gebonden. Zegent u ons daar zo samen, Heren, en leid ons door uw woord en geest, terwijl we u ook smeken en bidden. Niet alleen voor onszelf, maar voor heel uw kerk. In ons vaderland en daarbuiten. Overal waar uw woord wordt gepredikt. In evangelisatieposten en zendingsvelden. We smeken het u in het bijzonder ook voor de evangelisatiepost in Gent. Sterk ook onze broeder Verschoof. Met zijn vrouw en zijn gezin. En willen hem daar tot zegen stellen. Maar voorts ook allen die in uw koninkrijk arbeiden. En wilt u geven, Heren, dat er nieuwe arbeiders mogen worden uitgestoten in uw wijngaard. Dat de velden wit zijn om te oogsten, maar de arbeiders zo weinigen zijn. Grijp jonge mannen in het hart, Heren, en roep ze krachtdadig tot uw dienst. En laat ze het vanuit uw woord toch weten. Dat u ze zendt met die hoge opdracht om heen te gaan in de wereld. En alle creaturen te verkondigen, de bekering en de vergeving der zonden. En dat bidden we in het bijzonder ook voor het volk van Israël, Heren, waar de evangelieverkondiging ook plaatsvindt. Maar dat volk wordt zo aangevallen en zo aangevochten. Gedenk, Heren, dat volk. Dat tussen eeuwigheid en eenzaamheid zijn weg zoekt. Heren, wilt u de beloften voor Israël toch vervullen op uw tijd en wijze en ook deze tijden daarvoor gebruiken. Wil gedenken aan deze wereld in nood, waar zoveel van de tekenen van de tijden in te zien zijn, in de schepping, maar ook in alles wat mensen elkaar aandoen. Heren, dat er toch vanuit de wereld een roepen geboren mag worden tot u. Want in deze wereld is er verdrukking, is er lijden, is er verdriet. Daar is het leven, daar is de toekomst niet in te vinden. Maar in u, de schepper van alle dingen, daar vindt het onrustige hart zijn doel, zijn rust, zijn einde. Wilt u gedenken, Heer, aan onze regeringen, ook in de pogingen om tot een nieuw kabinet te komen. Wilt u ook daarin leiden, Heren, en geven dat we toch ook daarin verwonderd mogen worden over wat u nog doen kunt. Zie zo op ons allen in uw gunst van boven, Heren. En wees ons genadig. Sterk ons in de prediking. Laat het ook voor de jongeren begrijpelijk mogen zijn. Ook als we vanavond de bespreking van de prediking hebben. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen naar Psalm 7. Psalm 7, vers 4, 5 en 6. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. Het vijfde laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. En het zesde, God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten. 4, 5 en 6 van Psalm 7, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 46, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, bij het komende kerkblad dan wordt deze brochure gevoegd die de titel draagt Het einde dichtbij, met een vraagteken en een uitroepteken. Is het einde dichtbij? Vraagteken. Of het einde is dichtbij, met een uitroepteken. Een boekje, een brochure geschreven door een zestal ambtsdragers uit de breedte van de gereformeerde gezinten. Gereformeerde gemeente, christelijk gereformeerd, hersteld hervormd, gereformeerde gemeente Nederland, oud gereformeerd en PKN. En het is met name gericht ook op de jongeren. En ik zal iets uit de inleiding van dat boekje eerst voorlezen. Beste jongeren, zo is dan de aanspraak in dit boekje. Je hebt dit boekje gekregen, dat volgt dus nog deze week, waarschijnlijk van je kerkenraad. Wij hebben het geschreven en zij hebben het gegeven om dezelfde reden. Het gaat over een belangrijk onderwerp. Wat is dan dat onderwerp? De eindtijd. Het einde komt. Er komt een einde aan je leven. Er komt een einde aan deze wereld. Over dit laatste gaat het vooral. Misschien houd je je hier wel niet zo mee bezig. Je bent vooral druk met je leven en niet met het einde daarvan. Laat staan met het einde van de wereldgeschiedenis. En er is genoeg wat je aandacht vraagt in deze wereld. Mooie dingen, moeilijke dingen, goede dingen en verkeerde dingen. Ze kunnen je aandacht afleiden. Maar dat kan ook anders. De dingen die jij meemaakt om je heen kunnen juist ook je aandacht vragen voor de eindtijd. En we kunnen ons goed voorstellen dat jij dat ook wel eens hebt. Er is zoveel aan de hand. Sommige dingen zijn zo opmerkelijk. Denk aan wat er in Israël gebeurt. Aan onchristelijke wetgeving. Aan de pijlsnelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, aan klimaatverandering. Wat is er aan de hand? Vragen sommigen zich af. Het kan niet lang meer duren, zeggen anderen. Of je ziet zo gebeuren wat er in Openbaring beschreven staat. Wat is het belangrijk dat je hem in dit leven, dat je Christus in dit leven als rechter, als zaligmaker hebt leren kennen. Want hij komt als rechter. Maar dat je hem in dit leven als zaligmaker leert kennen. Waarachtig geloof in hem, dat is het allerbelangrijkste. Bekering is daarom de beste voorbereiding op wat komen gaat. Nou, over deze dingen gaat het dus in dit boekje. En dat moeten we ook als jongeren, maar ook als gezinnen, als ouderen, maar lezen, gemeente. Er is een zestal hoofdstukken. Komt het einde al bijna? Is er nog liefde? Hoe gaat het met de kerk? Mag je jezelf zijn? Is er nog hoop? En het laatste hoofdstuk, heel aangrijpende vraag, waar eindig jij? Vanavond dus die preekbespreking over dit toch wel aangrijpende onderwerp. Het einde dichtbij. En zeker bij het ouderen worden, gemeente, als je daarover nadenkt en als ik nu geroepen word om hier wat over te zeggen aan de hand van het woord, dan kan de zorg je hart toch wel eens bezetten. Als je kijkt naar de jongeren, en ik ben ook vader en opa, je kinderen, je kleinkinderen die aan het begin van het leven staan, die nog volop bezig zijn om zich op het leven te richten in hun studie, of op school nog, als ze nog klein zijn. U denkt aan uw kinderen die zich voorbereiden op een huwelijk. Jullie jonge mensen die zo gericht zijn op de toekomst. Maar wat kunnen de vragen je dan, je hart dan wel eens bezetten? Hoe zal het gaan dan? Wat zullen mijn kinderen, wat zullen mijn kleinkinderen nog mee gaan maken? Als al die ontwikkelingen in de wereld maar door blijven gaan. En als het volgens de Bijbel alleen maar erger gaat worden. Dan hou je je hart toch wel eens vast. Zeker als het gaat om die grote vraag. Waar het boekje mee eindigt. Waar zul jij zijn? Waar zal ik zijn? Waar bent u straks in de eeuwigheid? Daarom is er alle reden, gemeente, juist ook als we jong zijn. Juist ook als we nog voor het leven staan. Om ons te bezinnen op die vraag. Hoe zal het zijn? Het einde dichtbij? We letten op twee gedachten aan de handdoek van het gedeelte dat we gelezen hebben. Een dringende waarschuwing. Vanuit vers 4, zie toe dat niemand u verleide. Zie toe. Hou er erg in. Kijk niet weg, maar zie toe. En ten tweede een troostvolle bemoediging. In vers 6, want zie toe, word niet verschrikt. Het einde nabij. Vraagteken en uitroepteken. Een dringende waarschuwing. En een troostvolle bemoediging. Hoofdstuk 24 van Matteüs, gemeente, is het begin van de zogenaamde eschatologische reden van de Heer Jezus. Eschatologie, dat wil heel letterlijk zeggen, dat is een Grieks woord, dat betekent de leer van de laatste dingen. Het gaat over de eindtijd. In een twee lange hoofdstukken gaat de Heer Jezus daarop in. En de aanleiding voor die leer van de laatste dingen, voor zijn voorzegging wat er allemaal in de eindtijd te gebeuren staat, ligt in twee vragen van zijn discipelen. Als ze naar bij de tempel komen, dan vragen die discipelen de aandacht van de Heer Jezus voor de tempel. Meester, ziet hoedanige gebouwen. En ziet hoedanige stenen. Hoe groot is die tempel? En als we wel eens op een Israëlreis bij de ruïnes van die tempel hebben gestaan in de zogenaamde Davidstad daar, dan zien we op die plaatsen waar vroeger dan de straten hebben gelegen, die enorme stenen, waar de tempel in de tijd van de Heer Jezus van gebouwd is. Tonnen wegende stenen. Grote blokken steen. En de discipelen hebben daarbij gestaan, die hebben de tempel in de volle glorie gezien. Dat prachtige witte steen, beschenen door de zon. En die gouden daken waar de tempel mee was verguld. Alles blonk en glom en ze waren diep onder de indruk. En dan zegt de Heer Jezus, ziet gij deze stenen, ziet gij deze gebouwen? Ik zeg u, er zal niet een steen op de andere blijven. Dan voorzegt hij de verwoesting van Jeruzalem. Dan voorzegt hij eigenlijk het einde van alle dingen. Want dan klinkt ook de tweede vraag van de discipelen. En wanneer zal dat dan allemaal gebeuren? Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn, vers 3, van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En dan houdt de Heer Jezus dus die grote eschatologische reden, dan gaat hij spreken over de tekenen van de tijd. En dat doet hij allereerst dus met een waarschuwing. Let goed op, zie toe. Hij waarschuwt wat er allemaal in de eindtijd te gebeuren staat. En dan heeft hij het met name in dit gedeelte over twee dingen. Allereerst over de leer, de valse leer, zie toe dat niemand u verleide. En het tweede teken wat de Heer Jezus hier aanwijst, dat zijn de tekenen in deze wereld, in de schepping, maar ook in wat mensen elkaar aandoen. Dan heeft hij het over de oorlogen en over de hongersnoden en de aardbevingen. Allereerst dus de leer, de valse leer. Er zal verleiding zijn, zo zegt hij. Er zal een poging gedaan worden om mensen weg te halen bij de waarheid, bij de zuivere leer. Er zal een poging gedaan worden om mensen op het verkeerde spoor te brengen of te houden. Daar zit de grote tegenstander van God achter, de Satan, de grote verleider die in het paradijs al begon te verleiden. Is het ook dat God gezegd heeft, ge zult niet eten van alle boom deze hofs? En het is hem gelukt om door de oorpoort van Eva binnen te dringen en haar met die valse leer te verleiden. Gij zult de dood niet sterven, maar gij zult als God wezen. En hij heeft geen andere bedoeling met die verleidingen dan om mensen te vermoorden en om mensen te verderven. Om ze bij God vandaan te trekken en om ze bij God vandaan te houden. En in het paradijs maakt hij dus gebruik van de slang. En nu maakt hij gebruik ook nog van mensen en van andere middelen om mensen te verleiden. En dan zijn er dus mensen die, en dat lezen we dan ietsje verder in het hoofdstuk, in vers 23. Als dan zo iemand tot ulieden zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. En daar wordt in dit boekje ook op ingegaan, wat dat betekent als mensen zich als een Christus, als een gezalfde, als een Messias presenteren. Hier wordt bijvoorbeeld gewezen op de dwaalleer, dat natuurlijk iemand niet zal zeggen, ik ben Jezus, de verlosser die de mensheid gelukkig maakt, maar mensen die beweren dat ze het land zullen redden. Organisaties die beweren dat ze de wereldproblematiek zullen kunnen oplossen. En we kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden wel van president Obama. Yes we can, zo zei hij. En Trump, die in ieder geval zijn eigen land probeert te verleiden en te zeggen, make America great again. En mensen stellen hun hoop op deze verlosser, zoals ze hem dan ook zien. Of op allerlei organisaties die op allerlei manieren proberen om hier een paradijs op aarde te scheppen. Maar wat de Verenigde Naties en wat de NAVO en wat alle andere organisaties ook proberen en wat ze ons ook proberen voor te stellen, gelooft hen niet. Het is niet te verwachten van de mens. En die valse leergemeente, dat betreft niet alleen maar in zo'n vorm in maatschappelijk opzicht, in globaal opzicht, maar het gaat ook als het gaat om de leer in de kerk. Dat er dan ook mensen zijn, ziet hier is de Christus of daar is de Christus. En nogmaals, niet om te zeggen dat zij beweren dat ze Jezus zijn, maar ze kunnen wel een Christus verkondigen die niet de Christus der schriften is. Die wel zeggen, ziet, hier is de Christus, maar een andere Christus dan we in de Bijbel tegenkomen. En ze hebben succes, zegt de Heer Jezus, want ze zullen velen verleiden. Met een Christus waar je bij jezelf mag blijven. Een Christus die niet vraagt om bekering, waarbij je gerust de wereld van mag liefhebben en gelijkvormig mag zijn aan de wereld, zodat je op dezelfde manier denkt en op dezelfde manier leeft als de wereld, waar geen strijd gevoerd moet worden, waar niet het rechteroog en de rechterhand moet worden afgekapt en uitgehouwen, Dat is een boodschap, gemeente, die vandaag natuurlijk zijn duizenden verslaat. Dat trekt ons natuurlijk veel meer aan. Een Christus waarbij we overeind kunnen blijven. Een Christus waarbij we onszelf kunnen zijn. En waar het niet gaat over de schuld. En waar het niet gaat over de verdoemenis. Waar het niet gaat over het oordeel. Hoeveel kerken zijn er niet? Waar vroeger nog de zuivere leer verkondigd is. Niet alleen binnen de oude hervormde kerk, maar ook in de afgescheiden kerken waar, vergeef u mij de uitdrukking, maar waar Christus niet anders is dan een sociaal werker. Die met ons meedenkt en met ons meeleidt en met ons meehuilt. Jezus als vriend, zoals ik vanochtend zei. Maar waarbij de mens zichzelf kan blijven. Waar hij niet ten bloede toe hoeft tegen te staan en hoeft te strijden tegen de zonde. Want het gaat in zo'n prediking en het gaat bij zo'n Christus niet over de zonde. En het gaat niet over het verdorven hart. En het gaat niet over het oordeel. Een Christus, prediking, waar de totale doodstaat van de mens ontkend wordt. En waar mensen nog mogelijkheden hebben om in eigen krachten beter te worden en uiteindelijk zalig te worden. De boodschap van een bloedloze Christus. Een bloedloze Christus, dat is wat de Heer Jezus ook hier bedoelt. Die helemaal geen bloed had hoeven te geven. Die zich ook niet had in de dood had hoeven over te geven. Want het valt met de zonde wel mee en het valt met het oordeel wel mee. Een Christus die wordt losgemaakt van de prijs die hij heeft moeten betalen voor de verlossing van zijn volk. Waar de ernst van de zonde wordt ontkend. Waar het oordeel van God wordt verzwegen. Waar de eeuwige verdoemenis geen plaats meer heeft. Dat is een dwaling. Zie toe dat niemand u verleidde. Een eerlijke prediking. Van wet en evangelie. Van zonde en genade. Hoe dat een mens de welverdiende straf kan ontgaan. Opnieuw tot genade kan komen. Die leer die vanuit de reformatie weer ontdekt is en weer gepredikt is en in onze belijdenis is samengevat. Zie toe dat niemand u van die leer aftrekt en verleidt. Met de leer van vrije genade. En die genade, gemeente, die is niet voor zielige mensen, maar die is voor zondige mensen. Voor doemwaardige mensen, voor mensen die zichzelf hebben leren kennen als mensen die de toorn van God verdienen. En die tegen God moeten zeggen: ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. U moet zoeken naar een prediking als een antwoord op de grote vraag, en laat dat ook uw zielenvraag mogen zijn of worden: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe krijg ik een genadig God? En dat is alleen door het bloed van Jezus Christus. Om daar naartoe geleid te worden. In een weg die door de Heilige Geest wordt uitgedacht en wordt toegepast in ons hart. In een weg van het missen van de gerechtigheid die we nodig hebben om voor God te kunnen bestaan. In een weg van het missen van de rust van onze ziel. In het weg van het missen van de vrede met God. In de weg van het zoeken naar het koninkrijk van God. Het zoeken naar een antwoord op de vraag: wat moet ik doen om zalig te worden? Gemeente, zijn deze vragen actueel in uw leven? Juist als het gaat ook over dat einde. dan zijn deze dingen onmisbaar in de beleving. We kunnen niet zomaar dat einde aandoen. We kunnen niet zomaar de oordeelsdag tegemoet reizen. We kunnen niet zomaar de dag van onze dood tegemoet gaan zonder dat deze dingen een plaats hebben gekregen in ons hart en in ons leven. Er moet plaats gemaakt worden voor de Christus der Schriften en voor het bloed dat Hij heeft moeten geven. Want eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft Hij ze aan zijn Zoon gestraft. En daarom moet de ernst van de zonde en de ernst van de toren van God worden onderstreept, opdat er zo plaats mag zijn voor het bloed des kruises. Dat is de eerste waarschuwing die de Heer Jezus dus geeft. Zie toe dat niemand u verleide met een valse Christus. En het tweede waar hij in dit gedeelte op wijst en wat ook in dat boekje aan de orde komt en waar we eigenlijk in onze tijd middenin zitten, dat zijn de rampen die er in de wereld zijn. Vanaf vers 6 heeft de Heer Jezus daar woorden aan gewijd. En dan heeft hij dus over twee soorten rampen. Dat zijn de rampen allereerst die mensen elkaar aandoen. Gij zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk opstaan. Nou, dat zien we al om. We zitten midden in de oorlogen, het komt steeds dichterbij. De waarschuwingen klinken steeds heftiger. Nu de Russen sterker worden, nu Oekraïne wordt teruggedrongen. En wat zal Poetin daarna gaan doen als hij Oekraïne heeft overwonnen? En de waarschuwingen van de generaals, ook van onze eigen bevelhebber, die klinken steeds luider. Wees erop voorbereid dat het dichtbij zal komen. En dat ook hier een oorlog niet ondenkbaar is. En dan kunnen we wel denken, ach, dat zal wel meevallen. Ja, zei admiraal Bauer, de hoogste generaal ook binnen de NAVO, dat dachten we in mei 1940 ook, het zal wel meevallen. We zijn immers neutraal enzovoorts. Maar het viel niet mee. Zie toe, zegt de Heer. Let erop. Wees niet argeloos. Ook als het gaat om die tweede soort van rampen die dan in de natuur of in de schepping plaatsvinden. Er zullen hongersnoden zijn, pestilentiën, aardbevingen in verscheidene plaatsen. Allemaal tekenen, gemeente, die wij in onze tijden, die onze kinderen, onze jongeren zomaar kunnen aanwijzen. We hebben allemaal de coronaperiode meegemaakt. We horen in toenemende mate ook de gevolgen van wat de wetenschappers de opwarming van de aarde noemen. De bosbranden, de overstromingen. Allerlei tekenen in de schepping die we zomaar naast die eschatologische reden van de Heer Jezus kunnen leggen. Zie toe, zegt de Heer. We kunnen het einde niet berekenen. Dat moeten we ook maar niet proberen. Maar let wel op de tekenen. En wees niet argeloos en wees niet zorgeloos, maar bereid je voor. Als de Heer Jezus dan zo al deze dingen vertelt tegen zijn discipelen, dan kunnen we ons voorstellen dat die discipelen steeds somberder zijn gaan kijken. En misschien doen wij dat op dit moment ook wel. Ben je bezorgd? En lukt het steeds minder om die zorgen van je af te leggen en te zeggen, nou, het zal mijn tijd wel duren en het is ver van mijn bed. Het komt dichterbij en de tekenen zijn te duidelijk en te opvallend, gemeente, dan om daar langs heen te leven. Zie toe, zegt de Heer. Zie toe, let erop. En hoe moet het dan? En hoe zal het dan gaan? Nou, die vraag kun je stellen. En er zijn ook jongere mensen die deze vraag al stellen. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat een jong echtpaar wat pas getrouwd was, eens aan mij vroeg: dominee, kunnen wij eigenlijk nog wel kinderen krijgen in deze wereld? Is het nog wel verantwoord? En dat bedoelde ze echt niet oppervlakkig, maar juist met het oog op de eindtijd. Is het nog wel verantwoord om kinderen te krijgen en om kinderen in deze tijd op te voeden? Dat is een diepe vraag. Want je houdt je hart ook wel eens vast. Als je kijkt naar je kinderen, naar je kleinkinderen of je achterkleinkinderen inmiddels. Of naar de kinderen van de gemeente. Je houdt je hart toch vast als het gaat ook om de kerk zelf. De vele verleidingen. De dwalingen, grote en kleine dwalingen. Kan een mens bezorgd zijn? Of heb u dat niet? En denkt u, het zal mijn tijd wel duren? Ach, wat is het nodig dat onze ogen dan geopend worden? Dat we niet blind onze weg gaan en niet letten op de tekenen van de tijd. Geen erg hebben in ons eigen einde. Leven alsof we hier altijd zullen zijn. De Heere zegt dan: bekeert u. Waarom zoudt ge toch sterven? Wees niet als de rijke dwaas die alle dagen vrolijk en prachtig leefde. Ziel, gij hebt goederen opgelegd voor vele jaren, neem rust. De Heere zegt: gij dwaas, deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En al datgeen wat u hebt, van wie zal het dan zijn? Heel je toekomst, alles valt in duigen. Wees voorbereid. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u worden toegeworpen. Maar de Heer heeft ook in dit gedeelte een troostvolle bemoediging. In vers 6. Ziet toe en word niet verschrikt. Nog is het einde niet, zo zegt de Heer Jezus. En daar bedoelt hij vooral mee te zeggen: nog is het doel niet bereikt. Dat is wat het grondwoord hier wil zeggen. Dat houdt natuurlijk ook het einde in. Dat dan alles stopt als het grote doel bereikt is. We hebben daarvan gelezen ook in artikel 37 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Als iedereen het evangelie zal gehoord hebben en als de laatste uitverkorene zal zijn toegebracht, als het koninkrijk Gods, als de woningen bij de Vader vol zullen zijn, dan zal het einde komen. Dat zal het doel zijn, het doel van deze wereld, het doel van het bestaan van alle dingen. Dat is dat het koninkrijk Gods zal komen. Dat is dat het huis des Vaders vol zal zijn. Daar wacht alles op. De laatste is nog niet toegebracht. De Heer is langmoedig over ons, zo zegt Petrus. Niet willende dat er enige verloren gaan, en daarom moeten de predikers nog uitgaan, opdat zijn huis vol zal worden. Nog is dat doel niet bereikt, maar het is wel dichtbij. Het doel van de Heer is niet om zijn schepping totaal te verwoesten, maar wel om ze te zuiveren. En om alles te herscheppen. De Heer werkt toe naar de verlossing, naar de volkomen verlossing van zijn volk. Want het is de bedoeling niet van God dat de schepping altijd blijft zuchten als in barensnood. Het is de bedoeling niet dat zijn volk altijd blijft treuren en blijft wenen en altijd in de strijd zal blijven. Nee, hij werkt toe naar de totale wedergeboorte, naar de totale herschepping van alle dingen, de wederoprichting van alle dingen. niet toe. Word niet verschrikt. En dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk hier niet te zeggen dat je niet mag treuren en dat je niet mag schrikken. Dat we een soort stoïcijns gevoel over ons zouden hebben. Van nou, daar moet je eigenlijk niet druk om maken, want de Heer regeert toch en het komt allemaal wel goed. Nee, de Heer Jezus heeft zelf nog in het vorige hoofdstuk geweend over de stad. Over het oordeel dat over Jeruzalem zou komen. Hoe menigmaal heb ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Uw huizen worden u woest gelaten. En de tranen liepen over zijn wangen en hij snikte het uit, zo staat er in de grondtaal. Hij heeft geweend over haar onbekeerlijkheid. Maar hij bedoelt maar te zeggen, je hoeft niet overmatig verschrikt te zijn. En tot wie zegt hij dat dan? Nou, hij spreekt hier tot zijn discipelen. En in hen tot allen, en dan wijs ik even terug naar de prediking van vanochtend, die de verschijning van de Heer Jezus Christus lief gehad hebben. In wie leven hij verschenen is tot hun vreugde. Mensen die in die wedergeboorte, in dat proces van de levendmaking, het leven buiten zichzelf hebben leren zoeken. Mensen die hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Mensen die arm van geest zijn geworden. Mensen die het niet meer konden vinden in deze wereld, niet meer konden vinden in de dingen van de tijd. Mensen die ernst hebben gemaakt met de waarschuwingen van de Heer Jezus. Zie toe dat u niet verleid wordt. Ernst hebben gemaakt met de oordelen die aangekondigd worden, juist ook in die leer van de laatste dingen. Die ontwaakt zijn, zoals christen in de stad verderf. Oog hebben gekregen voor het oordeel, voor het verdiende oordeel dat God over deze wereld en over de zondaren moet geven. En die hebben beseft dat ze verloren liggen. Verloren, zo horen we christen zuchten. Voor eeuwig verloren. En die maar liep te zoeken. En in dat boek liep te lezen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Gemeente, kennen wij dat? Dat de dingen zoals de Heer Jezus, die onder andere hier zo ernstig voorhoudt, op ons hart worden gebonden. Dat zonde echt zonde wordt. Zonde tegen God. Tegen onze schepper die wij verlaten hebben. Gezondig tegen de wet van God. Gezondig tegen de goedheid van God. De wetenschap dat we deze God als rechter zullen ontmoeten, zoals we dat ook in artikel 37 hebben beleden. En het besef dat we hem niet kunnen ontmoeten. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar die in deze weg, door middel van de prediking, door middel van de geest die in de prediking meekwam, gewezen werden op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Gewezen werden op de beloften van de schriften, die als een licht in de duisternis kunnen schijnen. Waardoor een mens hoop kreeg en licht kreeg aan het einde van de tunnel. In die inktzwarte nacht waardoor we in de duisternis ronddwalen als zondaren. Maar dat er een deur van hoop werd geopend in het dal van Achor. Dat dal waar Achan gestenigd is, waar de zonde gestraft werd. Een deur van hoop. Omdat God een goeddoend God is die geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Die oproept op bekering, die ons zijn vriendschap biedt, die zijn beloften geeft. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En die toen in dat uur van Gods welbehagen, zoals Paulus dat zegt, Gods zoon kregen geopenbaard. Die een gepaste Christus kregen aangeboden en aangewezen. Die verschenen is. En die ze met ogen des geloofs, al was het van verre misschien en al was het door de nevels heen. En die de Christus der schriften begonnen te ontdekken. En die langzaam maar zeker hebben geleerd dat het leven buiten henzelf lag. Verschijning van Jezus Christus lief gehad hebben. En die hem zijn gaan zoeken. En die hebben leren leven bij de wetenschap dat er buiten deze Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Een troostvolle bemoediging voor hen die in hem hun heil en hun hoogst geluk hebben leren beschouwen. Deze discipelen die om hem heen zaten. Deze mensen die oog hebben gekregen voor de noodzakelijkheid van deze Christus. Hij heeft hen die troostvolle bemoediging gegeven. Zoals we dat ook hebben gelezen in artikel 37 van de geloofsbelijdenis. Waarin zo ernstig gesproken wordt over dat oordeel. Het is met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en de goddelozen. Maar zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij al daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij gedragen zullen hebben. Er zal hun genade worden geschonken. En dat is toch de grote troost, gemeente, te midden van het einde van alle dingen. Het einde is niet de verwoesting. Het doel is niet de verderving. Maar het doel van die eschatologische reden is dat God zijn volk zal hebben. En dat dat volk eeuwig bij zijn God zal zijn. Daar gaat de leer van de laatste dingen met name over. Alles zal naar het grote doel toe gaan. En die heerlijkheid, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. Wat met name in dat boek Openbaringen, waarin het gaat over de laatste dingen, herhaaldelijk beschreven vinden. Daar zal geen rouw zijn. Daar zal geen gekrijt zijn. Daar zal geen dood zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. De tranen vanwege de zonde. Die Petrus gedaan heeft, die naar buiten ging en bitter weende, die zullen daar niet meer geschreid worden. De tranen vanwege de twijfel van Thomas. Indien ik niet zie het teken in zijn handen en niet voel het teken in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. De tranen vanwege de overblijvende zonden en zwakheden. De tranen vanwege de twijfels, de tranen vanwege alle aanvallen van de boze. De tranen vanwege de strijd van binnen en van buiten. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Daar zal ik nooit meer hoeven te zondigen. Daar zal David nooit meer een vrouw aanzien om haar te begeren. Daar zal Petrus nooit meer hoeven te vloeken en te zweren dat hij zijn meester niet kent. Jacob zal daar nooit meer bedriegen en een ander de hiel lichten. En noem al die zonden maar op die ons zo heel eerlijk in de Bijbel van Gods kerk worden beschreven. Geen zonde zal er meer zijn en geen gevolgen van de zonde. Geen inwoner zal zeggen ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont zal vergeving van zonden hebben. En dat wordt ook, gemeente, in ons boekje, jonge mensen, zo heel indringend aan je hart gelegd. Waar zul jij zijn? Waar zult u zijn? Waar zal ik zijn? Het is van 2-in-1. Eeuwig wel of eeuwig wee. Zo werd het vroeger altijd gezegd. Eeuwig bij God of eeuwig zonder God. Eeuwig met hem zijn. Wiens verschijning we hebben lief gehad. En die zijn bloed heeft gegeven tot verzoening van onze zonden. Of eeuwig zonder hem, die altijd voor ons een vreemdeling gebleven is, wiens naam we hebben gehoord. En wiens leer we hebben gekend. Maar voor wie we nooit de knieën hebben gebogen. Voor wie we nooit ons hart hebben uitgestort. Maar tegen wie we ons verzet hebben. Op een vrome of op een brute manier. Maar dat hij straks zal moeten zeggen: en ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend als een arme zondaar. Ik heb u nooit gekend als een ellendige. Als een bedelaar. Als een verlorene. Gaat weg van mij. Wat zouden we gemeente toch dagelijks bezig moeten zijn met de waarschuwingen van de Heer Jezus Christus. Zie toe. Bekeert u, waarom zou het gesterven? Maar niet alleen dat gemeente. Want dan zouden we alleen maar moeten geloven om de toekomende toorn te ontvluchten. Maar de Heer laat juist in zijn woord die heerlijke belofte klinken. Het is toch goed om nabij God te zijn, jonge mensen. Wie heeft nou lust om de Heere te vrezen? Hij is toch het allerhoogst. Hij is het eeuwige goed. Dat zul je in de wereld nooit vinden. Daar vind je misschien tijdelijke bevrediging en tijdelijk plezier, maar het ontvalt je zo snel en het bevredigt nooit. Maar wie nou door Christus tot God mag gaan, die zal bij de Heere vrede vinden. Die zal bij de Heere verzoening en vergeving vinden. Onze God vergeeft menigvuldiglijk. Het is toch zo goed om deze Heere te volgen. We hebben, gemeente, zo'n lieve Heer Jezus Christus. Die, zoals de belijdenis ergens anders zegt, ons liever heeft dan wie ook. Niemand heeft ons liever dan Christus. We kunnen wel eens denken dat wij bekeerd willen worden en dat wij zalig willen worden, maar er is een God, er is een Christus die dat nog veel meer begeert dan wij. En die daarom met de bewogenheid van zijn hart gezien heeft naar schapen die zonder herder hun leven leefden. En die met de bewogenheid van zijn hart gepredikt heeft. Och, of gij ook bekend het in deze uw dag, wat u doet vrede is dienend. En als daar je ogen voor geopend worden, gemeente, voor die hartelijke bewogenheid en voor die welwillendheid en welmenendheid bij deze God in Christus, dan wordt je hart vertederd. Dan wordt je hart gebogen en gebroken. Vanwege de goede tierenheid van de Heer, die op zoveel manieren laat blijken dat hij echt geen lust heeft in de dood des goddelozen. En daarom, zoek toch deze Heer Jezus Christus en leeft. Er is bij hem de ruimte. Er is bij hem de mogelijkheid. Er is bij hem het middel om verlost te worden van uw zonde. Al waren uw zonden als scharlaken, en al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden gelijk de wol. Al heb je nog zo zwaar gezondigd en tegen beter weten ingezondigd. Al heb je nog zo gevloekt. Al ben je nog zo zedeloos geweest. Al heb je alles gedaan wat God in de wet verboden heeft. Al waren uw zonden als scharlaken, ze worden als witte sneeuw. Daar moet de kerk, daar moet Gods volk meer bij leren leven. Waarom zou er zo weinig vertroosting zijn? Waarom is er zo weinig vreugde? Waarom is er zo weinig vrede in het hart? Omdat ze zo vaak naar binnen zien. Omdat ze zo vaak naar beneden zien en om zich heen zien. Maar Paulus zegt: het leven is mij Christus. Uit Christus, door Christus en tot Christus zijn alle dingen. Daar wordt Gods kerk opgeroepen om te leven uit dat volbrachte offer van het Lam Gods. Uit zijn verdiensten te putten. Bij hem te schuilen elke dag weer. Geloofsoog op Christus te slaan. Het leven buiten jezelf zoeken. In je zonden, in je ellende, tot hem je ter genezing wenden. Hij staat daar met dat ruime gebaar. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Gemeente, we gaan die grote dag tegemoet. Het einde dichtbij. De wereld haast zich naar het einde. En wij zullen voor de rechter staan. U zult daar en ik zal daar met mijn gezin staan. Met mijn meest naaste mensen. We worden verantwoording gevraagd. Ik zal daar staan als dienaar met de gemeente en de andere gemeente die ik gediend heb. Er zal verantwoording afgeëist worden van de ouderlingen en van de diakenen, de ambtsdragers. Het bloed zal van onze handen geëist worden. Hoe reizen we die grote dag tegemoet? Kunnen wij die rechter ontmoeten? In onszelf kan het nooit. Dan is het verloren. Als de Heer in het gericht gaat, dan is er niemand die voor hem kan bestaan. Het kan alleen in hem die door God gegeven is, als de middelaar Gods en der mensen. Die God hier hebben leren kennen als rechter. Die onder God hebben leren buigen. En die met de psalm hebben leren zeggen: zo gij in het recht zou treden, Heere, en gade sla mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Het oordeel rust op de allerbeste wetten. En uw doen is rein en uw vonnis is rechtvaardig, maar o God, wees mij zondaar genadig. En die zo bij God vandaan een verlosser geschonken gekregen hebben, die hen verschenen is tot hun vreugde, die in de duisternis van het bestaan gezegd heeft: ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En als we geleerd hebben bij hem te schuilen, op zijn nodigingen in te gaan en op zijn beloften te leren pleiten, als verloren rechteloze mensen, dan zullen we niet beschaamd uitkomen. Dan kan het. Dan is hij een toevlucht te allen tijden. Amen. Heere, laat dit de taal van ons hart mogen zijn of worden. God is een toevlucht te allen tijden. Dat we dat in onze ziel mogen beleven. Dat u bent zoals dat u zegt dat u bent. Een rots waar het hart steeds toevlucht vindt in smart. Een zaligmaker die volkomen zalig maakt. Een verlosser die me van het grootste en het hoogste kwaad verlost en mij brengt tot het hoogste goed. Dat de ervaring van onze ziel mag zijn, Heere, dat in hem u tevreden bent en dat we met hem tevreden mogen zijn, genoeg te hebben aan hem die gij gezonden hebt. Al onze ongerechtigheid bij hem te mogen brengen, maar ook onze eigen gerechtigheid daar te verliezen. Opdat het Christus alleen wordt die mijn gerechtigheid is. Heere, schenk ons de oefeningen daarin. Bereid ons voor, Heere, op de komst van Christus in ons hart. En laat de zonne der gerechtigheid mogen opgaan. Laat het licht van uw vriendelijk aangezicht mogen schijnen, Heere. Want we gaan het einde tegemoet. En we weten niet of wij de oordeelsdag zullen meemaken. Of dat we deze week misschien door een ongeluk onverwacht. Of misschien na een ziekbed zullen sterven. Of we jong of oud zullen worden. Maar het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Laten we het dan nooit zullen doen buiten hem die gij gegeven hebt tot een rantsoen voor velen. Heere, wees u met ons ook deze avond als we over deze dingen nadenken met de jongeren. Geef ons een goed en gezegend samen zijn. Laat de gesprekken door uw woord mogen worden gestuurd en door uw geest mogen worden geleid. En laat het tot bekering mogen zijn van jongeren en van ouderen. O Heere, zie op ons neder in genade. Wees met ons het verdere van deze week die we begonnen zijn. Help ons in alle dingen. Wat kunnen we tegen de week opzien, Heere? Dingen die staan te gebeuren in ons persoonlijke leven of in het leven van hen die ons lief zijn. Als het gaat om gezondheid of een operatie of onderzoeken of kuren die gedaan moeten worden. Als het gaat om problemen en zorgen binnen het gezin. Of op anderszins, Heere, wat kunnen we onszelf zwak van moed en klein van krachten weten. Maar o God, zie op ons neer in uw genade. Help ons ook op school en op ons werk, in het gezin of in ons alleen gaan. Bewaar ons alle voor ongelukken en voor een onverwachte en onverzoende dood. Heere, laat uw kerk toch niet over aan al die machten en die krachten. Behoed het ganse christendom. Heere, we gaan het zingen. Laat het de taal van ons hart zijn. Gedenk aan uw volk. Door u van ouds verkregen. Gedenk aan uw erf. Het voorwerp van uw zegen. En het volk waar ge eertijds hebt gewoond. O Heere, bekeer ons. En hoor ons. Om Jezus wil. Amen. De avondzang. Het vierde en vijfde vers. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft en bescherm ons in de bange tijd. 4 en 5 van de avondzang. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.
Ja, doe eens even een glas water.